En hierna melden wij ons in Johannes, hoofdstuk 11. Want in Johannes 11 was er een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En dan nog een identificatie erbij. Maria was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. En daarmee komt vers 2 weer terug naar het begin van vers 1. Lazarus was krank. En Lazarus woonde in Bethanië. Dat is dus op de Olijfberg. En daar woonden ook Maria en haar zuster Martha. En Maria was degene die de Heer gezalfd had met zalf en zijn voeten afgedroogd met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zodat je hier alles bij elkaar leest. Lazarus was de broer en Maria en Martha waren de twee zusters van deze broer. Misschien waren er nog meer, maar die drie kennen we. Het is dus één broer en twee zussen en het is Lazarus en Maria en Martha. Dat heb je hopelijk bij elkaar. En Maria, dat is nou heel vervelend, maar die Maria is dus toch heus die Maria uit wie 7 demonen, 7 duivelen uitgeworpen waren, enzovoort. Waarna ik laconiek zeg dat, het heeft me jaren gekost deze studie, ik zeg dus laconiek dat wij protestanten, omdat we nou eenmaal niet rooms zijn, zijn we protestant. Een andere reden weet ik niet. Want we hebben helemaal niet geprotesteerd of zo. Maar nou ja, het zijn nou eenmaal de laadjes waarin wij zijn opgeruimd, weggeborgen. Wij protestanten kennen twee van die Maria's. Bij nader inzien kennen we er minstens nog twee. Maar wij kennen naast Martha en Lazarus twee Maria's. De een is die hele lieve dame, dat is Maria van Bethanië, die wij dus tegenkomen in de hof. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, kent u dat lied? Ik zal hem niet vertalen naar het Nederlands, want dat klinkt voor geen meter. Hè? Nee. Maar die aardige vrouw, enzovoort. Maar dat was toch heus dezelfde als die de voeten van de Heer zalfde. Die vrouw die was een zondares en uit haar waren 7 duivelen uitgejaagd en weet ik veel wat. En wij protestanten kunnen dat niet plaatsen. Dus we hebben Maria in tweeën gesplitst. We kennen Maria van Bethanië, dat was die hele aardige vrouw. En die andere, die zalfde dan de voeten van de Heer Jezus en niet zijn hoofd. Maar het was ook een Maria die de voeten van de Heer zalfde. En het was ook op de Olijfberg, het was ook in Bethanië. Maar dat was Maria Magdalena. En dan hebben we de twee. Ik weet niet hoe u dat hebt. En wie zijn kinderbijbel u gelezen hebt of wat ook. En terwijl ik de sporen van de beide dames nazocht. Ja, ook in Glastonbury in Engeland, zeker. En in de Provence, niet in de laatste plaats, maar toch. Toen werd mij duidelijk dat de Rooms-Katholieken daar überhaupt geen weet van hebben, van twee Maria's. Het is er maar één. Maria Magdalena is dezelfde als Maria van Bethanië. Zij is die zondares uit wie 7 duivelen zijn uitgeworpen. En het is een aardige vrouw. Nou ja, dat weet ik niet, want in de huishouding doet ze niet veel. Nee, dus zou ik er niet mee getrouwd kunnen zijn. Maar over het huwelijk van Maria, daar zullen we het maar niet over hebben. Want dan komen we in zulke vreemde dingen terecht. Niet in de Bijbel verzonnen. Maar dat even terzijde. Want het zijn gewoon die twee vrouwen. En het hoofd van die familie is dan Lazarus. Of ze allemaal in hetzelfde huis woonden, dat is mij niet duidelijk geworden uit de Bijbel. Maar veel huizen zullen er in Bethanië nou ook weer niet geweest zijn. Maar daar stond ook het huis van Simon, de Farizeeër. En daar was Maria dus ook bij gelegenheid. Dus bij wie het nou thuis was, dat weet ik niet. Maar heel Bethanië is één huis. Toch? En er staat onder gezag van een Lazarus. En op de zijlijn hebben we nog een Simon. Die van melaatsheid genezen was. Noem nog eens iemand die van melaatsheid genezen is. Juist Maria, maar die heette toen nog Miriam, omdat het Hebreeuws was. En het was ook de zus van, nee, niet van Lazarus, maar van zijn vader. Aaron. Miriam was de zus van Mozes en Aaron. Er waren twee broers en één zus. Er is een verwantschap, maar ik ga hem nou niet uitleggen, want het kost me te veel tijd. Het is zo het laatste deel van de dag. Mooi dat u gebleven bent. Want het zijn allemaal heel interessante dingen. Lazarus namelijk, die hier krank is, die sterft, dat weet u. Waarna iemand zegt hij slaapt en iemand zegt maar hij zal opstaan. En dan zegt een van de zussen, dat is Martha. Ik kan het nooit onthouden, maar ik heb het onderstreept in mijn Bijbel ooit. Dan zegt Martha in vers 24, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen, waarmee de uitdrukking jongste dag gemunt is geworden. Want zo heet dat. De jongste, ten laatste dagen. Want ten laatste dagen staan alle mensen op. Ja, inclusief gelovigen, maar inclusief ongelovigen. Maar de Heer heeft daar nog iets anders bij te melden. Namelijk, kort en goed, de man was niet zomaar dood, maar hij was al dagen dood. Toen de Heer zei, neem de steen weg. Een detail dat toch historisch ook van weinig belang is. Maar het staat er in vers 39. En toen zei Martha weer, Heer, hij riekt nu al. Want in sommige culturen zijn ze tamelijk laconiek over de dood. Dat is nog dichtbij. In onze cultuur, waarin wij alles maakbaar achten en alles wat beneden een bepaald niveau schijnt te zijn, redeneren wij weg. Vandaar dat een beetje begraafplaats achter een hele hoge, dikke heg is. En het overkomt mij ook nog wel eens dat het hek dicht zit. Dat je op slot. Het is helemaal verstopt, want we willen dat niet weten, we willen dat ook liever niet zien, enzovoort. En de begrafenisrieten, of hoe je dat dan maar noemen moet, is heel plechtig. Met marmer, van plastic, maar dat doet er nou niet toe. Maar met marmer, en mooie muziek, stereo, ingeblikt, overigens dat wel. Maar, hè? Toch? Het is allemaal plechtig, enzovoort. En ik hoop niet dat ik nou iemand op zijn tenen ga staan, maar en we laten de kist ook niet zakken. We brengen hem soms niet eens naar het graf, we lopen er gewoon bij weg. En laten het personeel voor een aanzienlijk bedrag de kist wegdragen. Of laten, want we willen dat niet zien. Het is de dood, dus zo is dat. En na vier dagen riekt het wel, hoor. En in zo'n land al helemaal. Toch? En als de Heer zegt, doe die steen ervoor weg. Dan is het antwoord eigenlijk, nou, daar kan je beter nog even een paar maanden mee wachten. Ja. Tot er misschien weer iemand begraven moet worden. In zo'nzelfde graf. Dat doen ze in Nederland ook, dus doe maar. Het is plat, ja. Hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen. Reeds. En Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft gij de heerlijkheid God zien zult? Want vier staat sowieso voor het vergankelijke, voor al wat voorbij gaat, dus dat komt wel aardig uit. Maar dan, Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag, vers 41. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. En ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de scharen die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als ze dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit! Nadat er eerst stond en Jezus weende. En anderen zeggen, ziet hoe lief hij hem had. Dat staat allemaal in dat hoofdstuk. En dat zal dan ook wel. Maar dan moet ik u er toch op wijzen dat de Heer als het ware bij zijn eigen graf stond. Want de opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus zelf. En ik stel me zo voor dat ook tot hem gezegd is: Jezus, kom uit. Nadat iemand de steen had weggerold, misschien met z'n tweeën. Ja, dat weet ik allemaal niet, maar ik probeer het u voor te houden hoe dat dan eruit ziet. En dan zegt Jezus, in dit geval zonder de titel, hij zegt: Lazarus, kom uit. Maar ik denk dat tot hem gezegd is: Jezus, kom uit. En daar was hij dan. En bij die gelegenheid werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt koning in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hij werd met wondere krachten aangedaan, zongen wij vroeger rond Pasen. Ik weet niet meer welk lied het was, uit de bundel van de bekende Johannes de Heer. Maar goed, de opstandingskracht van Christus enzovoort. En ik weet het zeker, want iemand die Lazarus heet, heet dus in het Hebreeuws Eleazar. En wie in het Hebreeuws Eleazar heet, is een beeld van de opgewekte Christus. Dat is een pleonasme. De opgewekte Christus, de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En dat weten wij weer in ieder geval omdat de tweede hoge priester van het oude verbond Eleazar heette. En zijn bediening begon op de berg Hor bij Petra enzovoort. Dat is die andere berg voor die andere stad schuinde tegenover, om zo te zeggen. En Lazarus hier is een uitbeelding van de opstanding van Christus in het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Is Lazarus opgestaan? Jazeker. Ik heb trouwens ergens een lezing gehouden onder de titel, die trouwens door Johan Bos daarna bedacht is, denk ik, onder de titel: Wil de echte Lazarus opstaan? En die vind ik mooi. Want de echte Lazarus is uiteraard opgestaan. Bovendien, Lazarus, Eleazar, betekent zoveel als: mijn God is hulp. God is mijn hulp, mag ook, als u mij vraagt. God is mijn hulp. En hulp is een van de trefwoorden, hoe heet zoiets? Een van de woorden ter aanduiding van heel het nieuwe verbond. Zoals daar zijn eeuwig, vanwege het eeuwig verbond. Genade, omdat het een verbond der genade is. Troost, omdat troost veronderstelt iets nieuws ter vervanging van het oude. Vandaar dat het de trooster een term is ter aanduiding van de middelaar van het nieuwe verbond, Christus, de trooster. Nachem, menachem in het Hebreeuws. Heb je dat? En hulp is er ook zo heen. Want die steen van tot hier heeft de Heer ons geholpen. Eben, Ha-Ezer, steen der hulpen. Duidt inderdaad, dat is uit het Oude Testament, de geschiedenis, duidt inderdaad op Christus de steen die de hulp is. Dat wil zeggen, degene die redt uit de nood. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. En wij naderen tot zijn troon om genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen te bekwame tijd. En dus is het, de Heer is een helper uit de psalmen. En zo slaat allemaal op het nieuwe verbond en het is allemaal de naam God is mijn hulp, Eliezer. Saint-Lazare. Dat staat op zijn grafsteen in... Nou, grafmonument. Weggesmokkeld trouwens. Grafmonument in Marseille. Want Lazarus is bekend, de geschiedenis ingegaan als de eerste bisschop van Marseille. Omdat hij daar gepredikt heeft en zich gevestigd heeft. Nou ja, als zendeling. Als een van die getuigen. En ik geloof zelfs als een van die 12 in de boot. Maar dat weet ik niet zeker meer of hij bij die 12 was. Maar het doet er ook niet toe. Je kan zijn graf gaan bezichtigen. In Marseille. Hoe die kerk heet ben ik weer vergeten. Maar ik loop er zo naartoe. Aan de haven, je kan hem niet missen. Een van de hoogste punten van de stad. Niet de hoogste. Maar wel een van de hoogste. Maar toen maar weer. Lazarus. Kortom, de opstanding van Lazarus is een beeld van de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond. Waar is hij verschenen? Op de Olijfberg. Want, zoals gezegd de hele dag al, de Olijfberg is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waar Christus is en waar de gemeente zijn thuis heeft, deel uitmaakt van het huis en dat is ik, de grote ik. De Heer zelf, om zo te zeggen. En daar vinden wij dus de hoge priester van het nieuwe verbond. En terwijl de hoge priester van het oude verbond zijn thuis heeft in een Jeruzalem dat nu nog steeds is, kennen we buiten of voor Jeruzalem een hoge priester, een tweede, Saint-Lazare. Ik vind het leuk om het min of meer Frans te zeggen. Want ja, je zoekt Lazarus, maar die heet Saint-Lazare. Of Elazar. En dan moet je onder de E zoeken, de E van Lazarus, zeg ik dan altijd. Het viel niet mee, weet ik nog, de eerste keer dat ik er kwam. De tweede keer trouwens ook. Viel helemaal niet mee, want dan hadden ze dat beeld weer verzet. Ergens in een hoek, ergens in een kelder. Maar dat het feitelijk het grafmonument is van Lazarus, dat vind je in de moderne literatuur eigenlijk niet meer terug.
Hè?
Nee, dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Het is die kerk aan de... Een basiliek is het, geloof ik. Aan de haven. Aan de oude haven, wel te verstaan. Die andere is die hele hoge met de gouden beeld erop. Gouden Maria beeld erop. Die domineert heel Marseille. Maar dat is hem niet. Maar dat doet er niet toe. U boekt gewoon een keer bij ons als we weer eens een reis doen daar naartoe. En dan boekt u en dan laten we u dat allemaal zien. En ook waar Maria en Martha gebleven zijn en de jongeling van Nain en de blindgeborene. Want die zijn allemaal op te sporen, die hebben daar hun sporen nagelaten. En Zacchaeus, niet te vergeten, je zeker. En Amadour, hè? Rocamadour, zeker wel. Dat is niet in een hoek geschied, dat is gewoon een stuk, een breed stuk wereldgeschiedenis. Als u mij vraagt, dat is de introductie van het christendom sowieso. Nou ja, dat is waar het over gaat bij Lazarus. De opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus. Merkwaardigerwijs, we kennen nog ergens een verhaal over opstanding van ene Lazarus. En we weten nu nog niet of hij is opgestaan. Toch? Het was die rijke man die aan de verkeerde kant terecht was gekomen in het dodenrijk. En hij zag Lazarus, de bedelaar, in de schoot Abrahams. Met een mooi Hebreeuws idioom is dat trouwens, maar vooruit. En de idee was, zend toch Lazarus. Laat toch Lazarus teruggaan om mijn broers te vermelden van hoe het echt is en de waarheid enzovoort. En dan komt de mededeling, ook al zou er iemand opstaan uit de dood, dan nog zullen ze niet geloven. En het verhaal is open, dus het blijft de vraag, en is hij nog opgestaan, die Lazarus? En als ik zeg, ja, dan zegt u, ja, maar is dat dezelfde Lazarus dan? En dan zeg ik, nou, eigenlijk wel. Want ja, die Lazarus is gewoon... Het was een gelijkenis, als u mij vraagt. En als het historisch was, dat zou ook nog kunnen, maar het verandert er niks mee. Dan heeft het nog steeds een overdrachtelijke betekenis, hoor. Ook al is het een geschiedenis. En die Lazarus, die arme Lazarus, is een beeld van de Heer Jezus Christus. En van de heiland, die kwam op een ezel, arm en rijdend op een ezel. Hij had niks, geen troon. Precies zoals Daniel zei. Dan komt de Messias, maar hij is de vorst. Messias de vorst, niet de koning, de vorst nog. Maar hij zal niet hebben. Enigszins wegvertaald, omdat men het weer niet begrijpt. Maar inderdaad, hij heeft niet. Hij is arm en hij sterft. Maar hij stond op uit de dood. En hij stond op uit de dood. En toen wilde men nog niet geloven. Toen zei ze, nou nee, dat is fake. Of hij was niet echt dood. Of iemand anders geeft zich voor hem uit. Het is een of andere Houdini-goocheltruc. Of iets dergelijks. Maar de Messias, nee. Want die rijke man is natuurlijk toch gewoon een beeld van het Joodse volk. Ja. En die arme man, Jezus zagen ze ook niks. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Jesaja 53, dat wij hem zouden begeerd hebben. Kortom, Olijfberg, Eleazar, hoge priester. En dan had hij nog die twee zussen. Je vindt ze hier naast elkaar, uitdrukkelijk. Ze zijn niet eenmaal hetzelfde. Ze gedragen zich ook wat verschillend. En als u het echte verschil, het directe verschil wil zien, dan moet u wezen, niet eens in Johannes. Hoewel, dit is Johannes 11. Johannes 12 opent met de zalving van Jezus te Bethanië. Daar vind je dus die Maria, die de Heer Jezus zalft. Het verslag daarvan vinden wij niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. En soms in een andere context, in een andere volgorde. En bij de een staat ze zalfde zijn hoofd. En de ander staat ze zalfde zijn voeten. En er zijn er altijd mensen die zeggen, nou kijk, dat schrijf je anders. En als je het uittekent, is het ook anders. Dus het was een andere gebeurtenis. En dan zeg je, ja, dat kan, maar binnen één minuut. Begrijp je wat ik nu zeg? Ze zalfde de Heer en niet alleen zijn hoofd, maar ook zijn voeten. En ik denk alles wat ertussen zat. Want er staat, ze doet dit vanwege mijn begrafenis. Daar ziet het op, ter voorbereiding van. En een paar dagen later, dat is niet zoveel later hoor, maar een paar dagen later moesten ze hem ook begraven. En toen waren het dezelfde vrouwen die specerijen gingen kopen enzovoorts. Weet u dat nog? En ze zouden hem gaan zalven. Dat kon in de haast niet, dus gingen ze alsnog naar zijn graf op de derde dag, 's morgens vroeg. Ze gingen al voor zonsopgang onderweg, maar kennelijk was na zonsopgang dat ze bij het graf aankwamen. En toen was de steen al weggerold. Was het graf al open, toen hoefden ze hem niet meer te zalven. Maar feitelijk was het eigenlijk al gebeurd, hier, door Maria, niet door Martha. En nou blader ik dan weg, want dit soort dingen moet u dus alsnog zelf met aandacht eens doorlezen en ook de parallelle schrift plaatsen. Maar nu blader ik even terug naar Lucas hoofdstuk 10. Ach, ja, ik doe het er niet om, maar Lucas 10 is de barmhartige Samaritaan. En de barmhartige Samaritaan is niet een beeld van u of welke oprechte christen dan ook. Nee, dat is dat slachtoffer, dat bent u. Gekke dat ze dat omdraaien. En die barmhartige Samaritaan die zich over het slachtoffer ontfermt. Ik bedoel niks met dat woord, maar toch. Die barmhartige Samaritaan is een beeld van de Heer Jezus. En raad is wat. Hij is met een ezel. Met zijn eigen dier. Met een ezel. Nee, toen riep iemand, ja, maar die andere ezel op de Olijfberg, dat was niet zijn eigen ezel. Dan zeg je, hé, wat weet jij wat ik niet weet? Nou, een beetje adellijk persoon heeft zo links en rechts zijn bezittingen, zijn landgoederen, zijn boerderijen. Het barst rondom Soestdijk van de boerderijen die het eigendom zijn van de koninklijke familie. Kan je ook zien aan de beschildering van de luiken, als die er nog aan zitten tenminste. En dat is niet alleen daar zo, zelfs in de Achterhoek kan je zien welke huizen van de baron zijn. En welke niet. Die hebben hun eigen boerderijen en ze hebben altijd wel een verzameling de koninklijke stallen... met paarden enzovoorts en waarschijnlijk met ezels in die landen. En het zou dus best kunnen zijn dat die ezels toch van de Heer Jezus waren. Van de koninklijke familie. Dat is een imitatie van dokter Anders Jeden, UTB Zaliger. Maar goed, de koninklijke familie. Wie zegt dat het niet van hem was? Nou goed. De barmhartige Samaritaan kwam met zijn eigen ezel, met zijn eigen rijdier. Die andere ezel die werd gekleed in de klederen van de discipelen. Deze ezel werd bekleed met het slachtoffer wat op hem gezet wordt. Dat zijn wij, dat is de gemeente, dat is het hele verhaal. Zie? En de vraag was, waarom is die man een Samaritaan? Ja, omdat de Joden hem niet aardig vinden. Want de Joden houden niet van Samaritanen. Dat is zo plat. We hebben het over Bijbelse symboliek. Waarom was hij een Samaritaan? Omdat Samaria de hoofdstad was van het tienstammenrijk. Wat Samaria is voor het tienstammenrijk Israël, is Jeruzalem voor het tweestammenrijk Juda. En deze redder was niet uit Jeruzalem, was uit Samaria in de gelijkenis. Dat wil zeggen, hij hoort bij de tien stammen thuis. Hij is het eigenlijk. Heb je dat nog? Het gaat dus toch weer over de gemeente. En dan zegt hij, ja, maar je moest het toch over de Olijfberg hebben en over Maria. Ja, dat komt hierna. Want meteen na, ga heen en doe gij desgelijks. Dat wil zeggen, ga heen en geloof dus in uw naaste, namelijk de barmhartige Samaritaan. Hebben jullie dat gehoord, wat ik nu zei? Meteen nadat gezegd wordt, ga heen, doe gij desgelijks. En dus nadat gezegd is, doe of geloof in uw naaste, namelijk de barmhartige Samaritaan. Want dat is de conclusie uit het hele verhaal. Wat moet ik doen om zalig te worden? Je naaste liefhebben. Wie is mijn naaste? Dat is een barmhartige Samaritaan, want die is de naaste van de slachtoffer geworden. Staat er zwart op wit. Wie moet je dus liefhebben? Degene die je weldadigheid bewezen heeft. Wie is dus je naaste? Degene die ons weldadigheid heeft bewezen. Dat is Christus. En waarom is hij een Samaritaan? Omdat hij zich identificeert niet met Juda, maar met Efraïm. Niet met de twee stammen, maar met de tien stammen van Israël. En dan heeft hij ergens een herberg. Daar word je dan in ondergebracht voor de time being. Dat is een beeld van de gemeente. Met een herberg hier, een beeld van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk ook gewoon de Heer, maar die voor ons zorgt enzovoorts. In afwachting van de wederkomst van Christus. De terugkeer van de barmhartige Samaritaan. Lees hem maar na. Lees hem maar na. Valt niks aan uit te leggen. Dat is wat er staat. Zie. En dan meteen de volgende zin is vers 38. En het geschiedde als zij reisden dat hij kwam in één vlek. Weinig verheffend voor Betanië, maar vooruit. Hij kwam in één vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria. Nou, dan weet je waar dat is. Dat is het vlek Betanië. Want dat hebben we gelezen in Johannes 8, vers 1. Martha, zuster Maria, in de vlek, Betanië. Daar ben je dus nu. Ze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Dat wil zeggen, luisterde naar zijn woord. Doch Martha was zeer bezig met veel dingen. Die was gelijk, hoe heet het ook alweer, gelijk als alleszins gelijk aan godsdienstiger of zoiets. Hoe heet die uitdrukking ook alweer? In Athene, in Handelingen 17. Ik vind het een pracht van uitdrukking. Was zeer bezig met veel dienens. Die was druk. Die rammelden met de emmers en met de potten en de pannen en met het bestek. Heb je dat nog? Ik hoor dat als het ware. En die loopt er natuurlijk omheen te rammelen, zodat Maria niet goed kan verstaan wat de Heer zegt, want die schijnt niet zo hard gesproken te hebben. Het is Maria. Dus dan is ze... Maria. Dat is heel rustig allemaal, hè. En dan loopt er iemand met de potten en pannen te rammelen, enzovoorts. Nou goed. Martha was bezig met zijn... Dat mag je verwachten van iemand die Martha heet, trouwens. Want het is gekend dat Martha is ons woord meid. En de meid is een dienstmeid. Dat is de meid. Of verkleind tot meidje. Meidje. Martha. In het Engels gaat die TH, dat is een zachte met lucht ertussen. Een halve S klank ertussen. Martha. Meidje. Wij maken hem ook lang door een I achter de E te zetten. Dat is een lange E dan eigenlijk, van huis uit. En de Engelsen maken hem lang door er een R achter te zetten. Maar het is huistaalkundig volstrekt hetzelfde. Martha of meisje. Trouwens, Martha wordt in patois uitgesproken als Maisie. En zo schrijven ze dan ook. M-A-I-S-I-E. Maisie. De titel van een song, daarom weet ik dat. Maar ook bekend als Martha. Martha, meisje, de meid. En een beetje negerslavin heette Martha. Want een beetje negerbaas was een christen, dat weet u toch, hè? Nou, Rooms-Katholiek, maar... Jawel. Het zijn de Romaanse, de zuidelijke staten van Amerika. Dat is Frans en Spaans, dat is Rooms-Katholiek van oorsprong. Maar toch maar. Martha heet ze dus, ja. Martha was bezig, daarom heet ze ook zo. De dienstbode. Nou ja, de dienster, Martha. En dan staat er, Martha protesteert. Heren, zegt u er nou eens wat van? Dat die Maria me niet helpt. Ik moet al het werk alleen doen. Trek gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. Ze dan toch zo goed naar u luistert, zegt dan dat ze ook eens een handje uitsteekt. Heb je dat nog? En dan gaat de verhaal precies andersom, hè? De Heer kruist als het ware zijn handen en zegt, ik weet het, ik weet het. Mijn dochter, komt me toch bekend voor je. Nou ja. De Heer zegt namelijk, Martha, Martha, toch twee keer. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het, zei Jacob tegen Jozef toen hij zijn armen kruiste bij het zegenen van Ephraim en Manasse. Ze werden verwisseld en de Heer doet hier hetzelfde. Hij verwisselt de twee dames. Nou ja, dat had Laban ook al gedaan toen hij de twee zussen zou uithuwelijken aan Jacob. Alleen hij verwisselde de volgorde. Weet u nog? Hetzelfde verhaal. Waarom ook niet? Toen Jacob zijn eerstgeboorterecht kreeg, werd hij ook verwisseld. Toch? Met Esau. En toen hun vader zijn eerstgeboorterecht kreeg, werd hij ook verwisseld met Ismaël. En toen diens vader zijn geboorterecht kreeg, werd hij ook verwisseld met zijn enige overlevende oudere broer. Echt waar. En aan het eind van de rit staat dan ongeveer Jacob die Ephraim en Manasse zegent. En dan zegt Jozef, pa, dat doet u verkeerd. En dan zegt Jacob, ja, ik weet het, mijn zoon. Dat is familietraditie, daar krijg je er niet meer uit. Dat gaat zo. En wat de Heer hier doet, hij zegt, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. U kunt die woorden gerust uzelf aantrekken. Gij verontrust u over veel dingen, want dat is onze wereld, onze samenleving van vandaag. Vroeger hoefde je alleen maar op tijd het gras te maaien en de koeien te melken. Nou ja, en de aardappels afgieten natuurlijk. Maar zoiets. En wat je tegenwoordig allemaal moet doen. Jongen, jongen. Dat heet de waan van de dag, maar het heet ook de zorgvuldigheden deze eeuw. Ze zijn allebei even gevaarlijk. Toch wel? Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria, er staat doch, maar dat heb ik nooit kunnen checken. Volgens mij staat er gewoon. En Maria heeft dat goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. En het goede deel is dus te zitten aan de voeten van de heiland. En de Heer zegt, en het zal haar niet worden afgenomen. Niet door jou en niet door mij. Want dat is het enige wat de mens werkelijk nodig heeft. Wij weten het zeker, u en ik. Want we hebben al lang ooit eens ergens gelezen dat als wij de gerechtigheid des Heren en zijn koninkrijk zoeken, dat is trouwens boven, dus als wij zoeken de dingen die boven zijn, van Matthäus 5 naar Colossense 3, dan zal al wat wij nodig hebben ons worden toegeworpen. Dat valt ons dan toe. Dat wil niet zeggen dat het toeval is. Integendeel, dat is wat de Heer ons geeft. Dat is het. En daarom zegt de Heer, dat is het enige goede ding. Het is trouwens ontleend aan Psalm 27, vers 4. Ik kan het nooit onthouden, maar het staat erbij. Psalm 27, vers 4. Daar staat er dat maar één ding is nodig. Dat ik alle dagen mijns levens zou verkeren in uw huis of in uw tempel, wat er maar staat. Toch? Om daar geconfronteerd te worden, om daar te aanschouwen de lieflijkheden des Heren enzovoorts. Dat is wat er staat. En dat is wat de Heer hier ook aanhaalt, zodanig dat iemand er ook inderdaad heeft bij af laten drukken, Psalm 27, vers 4. Ik heb er nog bij geschreven Filippenzen 3, vers 14. Want daar staat maar één ding. En dat doe ik, mag je weer weglaten als je het één keer gelezen hebt. Vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, naar het wit. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Hebben jullie? Punt. Meer wordt er niet gezegd, hier. Waarna de vraag is, waarom staat dit in de Bijbel? En dan moet ik u teleurstellen, dat is echt niet omdat in de Bijbel wij kunnen lezen dat zusters ook wel eens oneenigheid hebben over wie het werk moet doen. Nee, zo onbenullig is de Bijbel echt niet. Dat is niet het woord van God. Dat is waar mensen problemen over maken, althans, Martha. Ja, en je kan er een verhaal bij bedenken van ja, maar misschien was het ook niet nodig, misschien was alles al klaar en maakte Martha zich zorgen terwijl het nergens voor nodig was, omdat de maaltijd stond, hoefde ze alleen maar uit de diepvries te halen of wat dan ook, of het was al lang besteld bij tafeltje dekje, of ze hadden van die kant-en-klaar dingen in, weet ik veel, of je kan een pizza halen, weet ik veel. Je kan zoveel bedenken daarover. Want het wordt weggeredeneerd hoor, en ik verzin dit soort dingen, ik overdrijf ze alleen. Maar in de commentaren worden dit soort dingen gezegd. Zo van, natuurlijk moeten we veel dienen. Maar het is ook wel eens een moment dat dat even niet hoeft. Moet niet te lang duren natuurlijk, maar het zou best, nu de Heer toch is, die is er ook niet alle dagen op visite, op huisbezoek of, nou ja. En dat soort dingen, ik kan het nauwelijks uitspreken zonder te lachen. Maar dat is een echt serieuze commentaar, hoor. Althans, dat is zo bedoeld. Ik vind het persoonlijk ver beneden peil. De vraag is, wat stelt dit voor? Want in gedachten maak je daar een plaatje van. Haagse school. Hè? Schilderijtje of weet je wel, aquarel mag ook nog desnoods. Maar vooruit, je maakt een plaatje, net als van de verloren zoon of van de barmhartige Samaritaan. Ik krijg alleen last met de dierenactivisten natuurlijk, want vanwege de ezel, maar toe maar. Dus daar maak je een plaatje van en dan is de vraag, wat stelt het voor? En moderne kunst stelt niks voor. Moet je zelf bedenken. Net als dat je doodziek bent, kom je bij de dokter en dan zegt, wat denkt u er zelf van, meneer Klein-Arneveld? En dan zeg ik, ik dacht dat u daarvoor was. En dan doet hij wat ik had moeten doen, op internet de klachten invullen, het lijstje invullen, en dan kijkt hij onderaan, knop drukken, enter, en dan, ja, u mankeert dat en dat, en dan even kijken, en dan hebben we deze medicijn, en dan begint met de goedkoopste, die staat bovenaan. En dan, hè? Nou ja, wat denkt u er zelf van? Nee, wat heeft de kunstenaar hiermee bedoeld? En de kunstenaar en bouwmeester is God. En wat heeft hij hier uitgebeeld? En dat is makkelijk genoeg. Want als je twee zusters hebt in de Bijbel, dan behalve dat ze een allebei trouwens een slechte reputatie hebben. Twee zusters in de Bijbel. Nou, Lea en Rachel weten het niet zo zeker. Maar ze konden het niet goed met elkaar vinden. Dat dan weer wel. En dat heeft zijn reden. Dezelfde namelijk als deze. Maar voor de rest, ze hadden in het algemeen een slechte reputatie. Maar je weet dat die twee zussen een beeld zijn, waar ook in de Bijbel. Ze zijn een beeld van de beide huizen van Israël. De een heet Jeruzalem, de ander heet Samaria. Of de een heet Ahola. En dan begrijpt u dat er toch iets mee mis moet wezen, denk ik altijd, als je zo'n naam leest. En de ander heet Aholiba. En daar weet u, dat staat er allemaal bij in het Oude Testament. Dat staat erbij in de profetieën. Dat ze zijn de beide huizen van Israël. Dat wil zeggen de 210 stammen. Of Juda en Israël. Of Juda en Efraïm. Of hoe het maar genoemd wordt. Zijn die beide huizen. Er zijn ze twee. En dan is er één die is druk aan het werk. En luistert niet naar wat er gezegd wordt door de Heer. En de ander zit aan de voeten des Heeren. En dan is de vraag, ja, makkelijker kunnen we het niet maken. En dan is de vraag, waar zijn die twee dames dan een beeld van? Wie is wie? En dan is het antwoord, nou, degene die zo druk aan het werk is en niet luisteren wil, dat is uiteraard Jeruzalem, Juda, het Joodse volk. En die andere heet Maria en die doet gewoon helemaal niks. Die werkt helemaal niet. Die is niet religieus, die hoeft niks. Je hoeft niet te werken. Die is gelovig. Die zit aan de voeten des Heren. En dat is de uitbeelding van de 10 stammen. Die nooit onder de wet geleefd hebben. Die weliswaar ooit de wet kregen. Maar die er zich nooit iets van hebben aangetrokken. Zoals de Bijbel zegt. Om die reden dus ook het land uitgezet zijn overigens. Want dat kon zomaar niet. Maar die als gevolg daarvan wel ogenblikkelijk openstonden voor het evangelie. En voor zover ze uit armoede, geestelijke armoede, wellicht enige andere goden dienden. En dat deden ze ook inmiddels onderweg. Ja, dat deden ze, ja. Hebben ze die terstond laten vallen met een luide klap enzovoort, zodanig dat het ons nog steeds moeite kost, veel moeite kost om te achterhalen hoe dat eigenlijk zat met hun godsdienst in de tijd. Wat dat eigenlijk was. Van de Kelten, de Friezen, de Angelen en de Saksen en de Caninefaten, want Rijsbeek en Voorburg zijn ook vertegenwoordigd. Dus de Caninefaten, de Tubanten zie ik zitten, ja. En nog meer. Nou goed, de Trevieren. Vandaag niet. Maar goed, hoe dat zit met al die oude volkstammen. Het zijn allemaal Israëlieten, Kelten, Angelen en Saksen door elkaar genomen. En daar is niks van overgebleven qua religie. Dat is verdwenen met enige moeite, maar het heeft plaatsgemaakt. En al in de eerste eeuwen voor wat wij historisch noemen het christendom. Dat is het. En in plaats van dat het terecht kwam bij Juda, kwam het terecht bij Jozef. Heb je dat nog? Nee, in plaats van bij de twee stammen onder aanvoering van Juda, kwam het terecht bij de 10 stammen onder aanvoering van Efraïm. Maar de eerste die tot geloof kwam van die 10 stammen, dat was Simeon. En vandaar Simon, de Farizeeër. En vandaar Simon, Petrus. En vandaar Simeon in de tempel in Lucas 2. En vandaar Simon, de Zeloot, die in Wales begraven ligt. Ja, en zover ik weet, maar in ieder geval daar beroemd geworden is, in Brittannië. En dan heb je nog Simon van Cyrene, zeggen we altijd, die als eerste het kruis des Heren droeg. Simeon. En vergis u niet, Simeon is die woeste stam. Dat waren de Milesiërs, dat waren de Spartanen. Dat waren ze ook letterlijk, bedoel het echt. Dat waren ze, de Simeonieten, die El Sichem uitmoorden in de tijd, samen met Levi. Omdat ze dachten dat de zuster aangerand was. Al of niet terecht, daar heb ik het niet eens over. Maar dat is wat ze deden. Waarvan Jacob zei, met die jongens wil ik niks van doen hebben. En ik wil niet horen wat ze zeggen, ik wil er niet in betrokken zijn. Die Simeon. Maar toen het evangelie daar kwam, was je de eerste die tot geloof kwam. Dat is historisch. Kijk, en dat is wat ons voorgesteld wordt. Kortom, de situatie op de Olijfberg is de situatie van onze tegenwoordige bedeling. Daar is de reis van het koninkrijk, om zo te zeggen, van het Davidische huis in zekere zin afgebroken. Het is niet verder gekomen dan dat. Het heeft alleen voortgebracht de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem en dus de verwoesting van Jeruzalem. Maar de Heer koos zijn logement, want tijdelijk was het natuurlijk, maar koos een logement op de Olijfberg. Daar was namelijk één huis en daaraan kleeft enerzijds de naam van Simeon, maar misschien was dat een ander huis, maar mij maakt het niet uit, van die Simon, de Farizeeër, die trouwens ook Melaats geweest was, als ik me goed herinner. En aan de andere kant dat huis van, huisgezin ook feitelijk, van Lazarus en Maria en Martha. Van een hoge priester naar de ordening van het nieuwe verbond. En een huishouding, een gemeente die in hoge mate voortkomt uit inderdaad Maria en niet Martha. Maria is dominant, Maria heeft het goede deel gekozen. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Onder aanvoering, zoals altijd, onder aanvoering van, kan niet schelen wie, maar hij heet Simeon. Heb je dat nog? Hij was melaats. Maar hij kwam tot geloof en hij werd genezen. Hij was dood, Lazarus. Maar hij kwam uit het graf. Maria was 7 demonen enzovoorts. Overspelen, ja, dat zal wel, ja. Dat is wat afgoderij ook is. En daarom. Maar genezen. Enzovoorts. En Martha, ja, die is wel druk, maar die hangt er een beetje bij. Dat is in de gemeente nog zo. Dat wordt me niet in dank afgenomen. Ik weet het. Ik heb niks tegen Joden. Ik ben geen Jodenhater. Ik zeg het mijn vader uitdrukkelijk na. Absoluut niet. Maar we praten over het volk als zodanig. En dan moet ik u zeggen, ja, dat hangt er maar een beetje bij. Want de zaligheid is tot ons gekomen via de Heer Jezus Christus, die uit het huis ging en zei, wie is dat eigenlijk, mijn familie? Hij ging uit het huis en zat bij de zee. Hij ging eruit. Of hij ging uit Jeruzalem, elke keer als het nacht werd, en hij overnachtte op de Olijfberg. Het enige historische gebeurtenis in verband met de Olijfberg die ik nou niet gemeld heb. Wie het hardst loopt krijgt altijd mijn aantekeningen. Mijn verse, maar goed. Het enige historische gebeurtenis die ik niet vermeld heb komt overeen met de gedachte, met de omstandigheid dat de Heer elke avond van de zogenaamde Lijdensweek Jeruzalem uitging, omdat hij nou eenmaal zijn logeeradres gekozen had op de Olijfberg. Maar volgens mij had hij daar ook uitgebreid familie, maar toen maar. Maar in samenhang daarmee, in de avondschemering, hoewel schemering duurt niet zo lang daar, maar in de avond zat hij op de Olijfberg met zijn discipelen, of althans drie van zijn discipelen, afhankelijk van waar wij het lezen. Maar in ieder geval alleen discipelen, niet de scharen, alleen discipelen. Dus waarschijnlijk in de tuin achter het huis, na het diner, of weet je, ik roep maar wat, zoiets. Stel u het u even voor. En dan vragen ze, de Heer, zeg ons, want hij had weer gezegd overdag dat Jeruzalem verwoest zou worden. Ik heb de indruk dat hij dat alle dagen deed daar. Wandelen door Jeruzalem. En toen zeiden ze, zeg ons. We zijn nu even onder elkaar. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal zijn het teken van uw komst en de volleinding der aion, der eeuw? Ik citeerde hem uit Matteüs 24. Je kunt het ook lezen in Lucas 21 en in Marcus 13, daar lees je, als zij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, dus dat is echt met het zicht niet op de Dome of de Rock zoals wij het nu zien op die plek, maar hij zat daar met het zicht op de tempel. Welke toerist die daar geweest is daar geweest op die plek? Nou ja, op een paar meter nauwkeurig. Toen vragen hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, vier dus, alleen, staat erbij. De anderen waren naar bed of zo, maar ze keken waarschijnlijk naar de lichtjes van de stad, van de tempel, in het zicht van de tempel. En toen vroegen ze hem dus inderdaad, wat ook in Matteüs 24 staat en Lucas 21... wanneer zal dat zijn? En dan komt wat men in Engels sprekende landen noemt de Second Sermon of the Mount. De Engelsen zijn prachtige uitdrukkingen. Second Sermon of the Mount. Dat betekent de tweede bergrede.
De Olivet Discourse.
De Olivet Discourse wordt het ook genoemd, ja. Dat is iets korter dan. Olivet, dat is het woord voor olijfberg. En de discours is natuurlijk de uiteenzetting. De tweede bergrede. En wij noemen het in het Nederlands de rede over de laatste dingen. Want dat moet vooral plechtig. En het hoeft niet te rijmen. Of de rede over de laatste ding. En die komt dan. En dat houdt in. Er gaat nog een heleboel gebeuren, maar hoe dan ook, Jeruzalem gaat verwoest worden. En dat niet alleen. Zij zullen nu overgeven, zullen gevangen nemen, zullen nu doden. En er komen hongersnoden, aardbevingen, pestilentie. Iemand riep, ja, dat is vandaag, kan je zien dat we in de eindtijd leven. En dan zeg ik, nee, dat is al 2000 jaar zo. Kan je zien dat we al 2000 jaar in de eindtijd leven. Volgens de Bijbel namelijk, in deze laatste dagen. Enzovoorts. Het is al lang zo. De Heer heeft een beschrijving van die situatie uitlopend. Twee keer, je moet dan wel die verslagen bij elkaar optellen. Twee keer uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem. En bij die tweede keer, ja, dan verschijnt de Heer inderdaad, ja. En dan zullen zonmanen sterren verduisterd worden, sterren zullen van de hemel vallen. En er zal gezien worden aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen, enzovoorts. Want Matteüs 24. Er komen nog een boel gelijkenissen, minstens drie gelijkenissen komen er dan nog voorbij over die tijd, enzovoorts. Maar waar het me om gaat is dit. Vanaf de Olijfberg wordt gesproken over de toekomende dingen. Daar gaat Jeruzalem niks aan. Over wat de Heer in onze dagen doet namelijk, daar gaat Jeruzalem niks aan. En op een ander niveau, wat de Heer in onze dagen doet, gaat de wereld ook niks aan. Maar als u toch wil weten, dan wordt u geacht die wereld te verlaten, Jeruzalem uit te gaan, achter de Heer de Kedron over. Accepteren dat u dood, gestorven en begraven bent, de Kedron over. En door Gethsemane, nou staat een hek omheen, daar gaan we er maar langs. Maar u begrijpt wat ik bedoel toch? Je gaat Jeruzalem uit, je laat die wereld, die samenleving, zeker een religieuze achter je. En je gaat wenend wellicht de opgang der olijven op, achter David aan enzovoort. En al daar, vanaf de olijfberg, kijk je nog eens om. Dat is wat David deed. En u weet, David was een profeet. En hij regelde het een en ander terwijl hij Jeruzalem verliet. En wij gaan er ook uit. En misschien moeten we wat regelen voor die oude mens en voor die wereld om ons heen. Maar wij horen er niet meer bij. Net als de Heer zelf leven wij, als het goed is, buiten het legerkamp. Buiten de legerplaats. Respectievelijk Exodus 32 is het, denk ik. Buiten de legerplaats. Dan wel Hebreeën hoofdstuk 13. Hebben jullie dat nog? En daar op de Olijfberg is ons domicilie. En van daaruit kijken wij vooruit en beseffen dat dit Jeruzalem, maar ik bedoel het echt meer overdrachtelijk dan letterlijk, dat dit Jeruzalem verwoest zal worden, omdat voor hem nog steeds geen plaats is in de stad Davids. Dubbelzinnig, hè? Heel erg dubbelzinnig, ja. Dit Jeruzalem zal verwoest worden, maar eenmaal zullen wij toegevoegd worden aan de Heer, ook lichamelijk, en zullen wij met hem geopenbaard worden, en dan ineens gaat het licht. Nee, het licht gaat uit en de spot gaat aan. Met dank aan Mies Bouwman. Licht gaat spot aan. En dan verschijnt daarboven de Olijfberg, om zo te zeggen. En dus voor Jeruzalem, tegen het oosten, verschijnt daar de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En met hem zijn vele tienduizenden heiligen. En één van die vele tienduizenden heiligen, daar bent u dan. Dan komt hij met heel zijn gemeente. En dan gaat de geschiedenis verder. En dan gaan we even aan de kant, want dan komt er een overblijfsel uit Jeruzalem naar de woestijn. En als die allemaal weg zijn, gaan wij erachteraan. En dan verschijnt de Heer op die andere berg van die andere Lazarus, bij die andere stad, niet die van Israël, maar die van Edom, bij Petra, de berg Hor. Enzovoorts. Heb je dat nog? Naast de verhoogde slang. Slangenmonument. Allemaal op loopafstand van elkaar. Daar is makkelijk genoeg. Nou ja, makkelijk. Als je niet ouder bent dan 74, moet het lukken. Maar doe maar. Maar ik hoop dat u de locatie begrijpt. Van die Olijfberg. Het is een hele klim. Maar vooralsnog is daar ons domicilie. En zoals je vandaag kijkt naar een dode stad, zo kijken wij vandaag om ons heen zelfs naar een compleet dode wereld. Nee, religieus, bij gelegenheid. Met inzettingen of rieten die ons aan bijbelse waarheid doen denken wellicht, allemaal tot je dienst. Maar de vrouw van Lot is ook dood. Maar ze doet denken aan bijbelse waarheid, toch? Aan hoe dat was vroeger onder de wet. Aan het judaïsme met zijn riten en symbolen. Maar wat het nog voorstelt, wat het nog is, niks. Het zijn dode riten en symbolen geworden, omdat men de Heer niet kent. En dus herinneren ze slechts aan een verleden wat niet tot zaligheid geleid heeft. Dat is wat het is. En zo kijken wij naar Jeruzalem, waar Absalom regeert. Dat wil zeggen, de wet. En het ziet er heel fraai uit aan de buitenkant. Want dat is zo met Absalom en de wet. En trouwens, met Saul was dat ook al zo. Het ziet er allemaal geweldig mooi uit. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om God en zijn beloften. En een van de meest fantastische, ik weet niet zo goed een goed woord daarvoor, want het is niet fantastisch, we verzinnen dat niet, maar een van de mooiste dingen van dat woord van God vind ik dit precies wat wij nu vandaag gedaan hebben. Dat je allerlei geschiedenissen, omstandigheden naast elkaar legt, gewoon op grond van de locatie waar het gebeurt. En dan ontrolt zich ineens een heel patroon. Hij geeft ons een schildering van, in dit geval en heel neutraal uitgesproken, een bepaalde fase van Gods heilsplan. Maar als u dit allemaal gezien hebt, enigszins begrijpt, en als er dan iemand roept, we hebben geen bewijs, geen enkel bewijs voor het bestaan van God, dan wordt u geacht in lachen uit te barsten of in huilen, omdat dit toch een onvoorstelbare uitspraak is dan. Toch? Nou ja, de wereld wil het niet weten. En wat zouden ze accepteren als bewijs? Zelfs als hij lichamelijk zou nederdalen hier, zou men het ook niet geloven. Toch? Maar wij hebben dit woord. En tot onze verbazing, tot de mijne in elk geval ook hoor. Tot onze verbazing stellen wij vast hoezeer die Bijbel één geheel is. En dat die dingen in elkaar grijpen, die geschiedenissen in elkaar grijpen. En dat je op wissels terechtkomt van het ene spoor in het andere. En van het ene deel van de geschiedenis in het andere. En hoe dat allemaal dezelfde boodschap met zich meedraagt. Je weet zeker dat mensen zoiets niet hebben kunnen samenstellen. 1200 bladzijden, zo? Echt niet. En bovendien, als ze het wel gedaan hadden, hadden ze er wel bijgezet dat ze dat gedaan hebben. Uit angst dat niemand het zou lezen ooit. Of niemand het zou merken. Ja, maar dit is wat God doet. En die zegt, nou ja, ik vertel het je vooraf. En als het gebeurt, dan zul je zien dat ik gesproken heb. En wij wisten het niet, maar achteraf stellen we vast, ja, dit kan niet anders zijn dan het woord Gods. En als dit waar is, als dit klopt, dan is al het andere uiteraard ook waar. Dan hebben wij alle reden om te vertrouwen op de Heer, op het werk dat hij in het verleden gedaan heeft, maar in het bijzonder dus ook op het heden. Want in Jeruzalem, dan wel in de wereld om ons heen, zien wij de hand des Heren niet echt. Je kunt het je wel wijs maken eventueel, maar niet bewijzen. Je ziet niet de hand des Heren, je ziet eerder het tegendeel. Om voor de hand liggende redenen. Maar de Heer doet zijn werk. In zijn tijd, op zijn manier en in het verborgene. En waar we zijn in onze dagen, nou nog steeds niet verder dan de Olijfberg. En nog steeds niet verder dan Matthäus 24, de reden over de laatste dingen. En nog steeds niet verder dan Handelingen 1. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Of natuurlijk Lucas 24, want daar zijn we ook op de Olijfberg bij de hemelvaart van de Heer. Het wordt dus nog wel een keer vermeld. Hebben jullie dat? En als u dan toch blijft bij gewoon aardse dingen, dan moet ik u zeggen, nou, wat aardse dingen betreft, ja, het is de Olijfberg, maar dan helemaal onderaan. Gethsemane. Het lijden van deze wereld. Helemaal aan de voet van de Olijfberg. En daar staat het een en ander geparkeerd. Wij niet. Wij hebben een plaats op de Olijfberg. En de uitnodiging is dus om te erkennen waar je bent. Kedron overgestoken. En vervolgens de opgang van der olijven te bewandelen. Wenend misschien om wat je achterlaat, want het had zo niet moeten zijn. Maar aan de andere kant de Heer prijzend, omdat hij zijn werk doet, inderdaad buiten de stad, maar op deze berg. En ons daar een tehuis verschaft, dat is hij zelf. Ons een hoge priester geeft die ons betaamde, heet dat. En dat is hij zelf. En dat speciaal over een huis met die twee vrouwen. En nu weet u meteen, niet het voorbeeld van de verkeerde nemen. Hè? Niet het voorbeeld van Martha volgen. Niet het Joodse voorbeeld volgen. Wij zijn niet Joods, wij zouden het niet zijn, wij horen het niet te zijn. Wij leven onder het nieuwe verbond. Wij leven niet uit werken, maar uit wat de Heer geeft en laat ons aan zijn voeten onderwijzen. En mocht er iets nodig zijn, dan verschaft de Heer ons dat. Dat is de basis waarop wij staan. Bovenop die berg. Alleen als ik daar sta, kan ik nooit een woord uitbrengen. Want dan grijpt de emotie mij ook aan. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar laat het tot u doordringen. Komt u daar ooit? Bedenk dan deze dingen. Wat u daar ziet, ziet er fraai uit in het morgenlicht, in het zonlicht. 'S morgens vroeg, maar er blijft niks van over. En als wij er ooit nog eens zullen staan, en dat zullen wij, dan wordt Jeruzalem verwoest. En zelfs dan zouden we er blij mee moeten zijn. Omdat het markeert het vervolg van de geschiedenis. Want na de 70ste week van Daniël wordt een begin gemaakt met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En wij zullen daar bij zijn. Wij zullen hem danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij mogen wandelen in uw licht. En in dat licht toont u zichzelf aan ons. En in het bijzonder dus, u toont uw werk aan ons. En tot onze eigen verbazing stellen wij vast dat een belangrijk aspect van uw werk ligt vastgelegd in de naam alleen al van deze locatie. Dat we mogen beseffen dat de weg naar Jeruzalem in zeker opzicht wel erg lang is, maar dat wij logeren, verblijven op de Olijfberg. En dat we daar een domicilie hebben, een huis hebben, een domus. En daar een hoge priester hebben die ons hulp te bekwamer tijd verschaft. Die voor ons zorgt, die ons geneest van melaatsheid, van de werking van de zonde, in ieder geval van de heerschappij van de zonde, maar ook van de heerschappij van de dood en van de wet. En wanneer wij vooruitkijken, dan zien wij in gedachten een nieuw gebouwd Jeruzalem. Het geopenbaarde koninkrijk van onze eiland zelf. Van de zoon des mensen die eenmaal kwam om te dienen. Die ons de weg bereid heeft. Die de weg bereid heeft voor de koning der koningen en heer der heren. En onze weg bereid heeft tot een eeuwige erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En we danken u dat we uit al deze zaken altijd dezelfde conclusie mogen trekken. Namelijk dat wij een levende God, een levende heiland hebben, die het een en ander voor ons geregeld heeft. En vastgelegd heeft in zijn woord dat wij ook vandaag mochten openen. Zodat wij onze hoop en vertrouwen voor vandaag en morgen mogen stellen op u. En daarom, Vader, bevelen we elkaar bij u aan. Weest u met ons, onder alle omstandigheden. Richt u ons oog op u. Om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.